waren op de Bema. We waren op de Bema. En na deze onderbreking gaan we weer verder met elkaar. We waren op de Bema. En ja, daar komen wij ook op. Maar dan is dat natuurlijk beeldspraak voor wat ons staat te wachten als lichaam van Christus na de bazuin. Dan komen we ook bij de Bema, zo wordt dat dan genoemd. Maar dat is natuurlijk ontleend aan wat toen in het dagelijks leven bij de mensen heel bekend was. Dat was dan die Bema waar Gallio ook op plaats had genomen. Hè. Dat is voor ons ook het podium en we noemen dat dan het erepodium. Maar dat ere is misschien niet helemaal concordant, maar podium zeker wel. En daar zullen wij zijn. En ja, dat doet me denken aan dat we daarover, we gaan het daarover hebben in Sint-Philipsland. We gaan het over het erepodium hebben, ja. Dat staat op de agenda. Ja, we gaan het over hebben, ja. Dus ja, dat is allemaal nog, dat is daar, dat gaan we daar met elkaar maar eens bekijken, denk ik. Dat is denk ik wel goed. Het erepodium, want ja, de bazuin is natuurlijk geweldig, daar kijken we naar uit. Maar dat is nog maar het begin. En daarna komt de erepodium of de Bema. En daar wordt van alles natuurlijk gedaan. En als dat geweest is, dan gaan we in onze bediening. Dat is de volgorde van onze toekomst, hè, als lichaam van Christus. Dus ja, dat is allemaal ja, heel boeiend om daar ja, naar te kijken wat Paulus daar allemaal van zegt. En we zien dat de Joden die dus nu voor een keer eensgezind zijn, maar dan is het ook tegen Paulus, is dat zij Paulus op de erepodium of op de Bema brengen bij Gallio. En ze zeggen, kijk, deze Paulus die zegt dat, en in de meeste vertalingen staat tegen de wet, maar daar heb ik toch bezwaar tegen, want het voorzetsel is hier in het Grieks het voorzetseltje para. En het voorzetseltje para betekent niet tegen, maar dat betekent bij of langsbij of naast. Dus daarom heb ik dat toch in deze tekst weergegeven als zeggend: naast de wet overtuigt deze hevig de mensen om God te vereren. En hier wordt het woord overtuigen gebruikt. Dat woord overtuigen komt op zichzelf vaker voor, alleen het is hier ook weer een eenmalige iets versterkte vorm. Dus vandaar dat ik het hier heb vertaald met overtuig deze hevig, omdat er nog een voorzetsel voor dat overtuigen staat, de mensen om God te vereren. En de pointe was van de Joden, die waren hierin heel spitsvondig, want wat wilden die hier insinueren? Dan gebruik ik dat woord insinueren dus nu heel bewust, dat de apostel Paulus bezig was als het ware een nieuwe godsdienst te stichten. En dat was in het Romeinse Rijk verboden. Dat, als je dat deed, dan kon dat uitgelegd worden als, ja, dat woord kennen wij ook tegenwoordig. Hè? Dat wordt ook in ons land gebruikt, opruiing. Heb je wel eens van gehoord, opruiing? Dat is, moet je uitkijken tegenwoordig. Want het kan zijn dat iets wat jij doet heel snel uitgelegd wordt als opruiing in Nederland. Kan, hè? Zo scherp liggen die wetten tegenwoordig. Of wordt het uitgelegd, die wetten, laat ik het zomaar zeggen. Maar dat is waar ze hem al insinuerend voor Gallio van wilden beschuldigen. Dat hij een nieuwe godsdienst zou willen stichten. Vandaar dat ze zeggen om God te vereren. En dat was dus dan naast al die bestaande goden in Rome. Maar dat, er mocht er niet nog eentje bij komen. Dat was dus verboden in het Romeinse Rijk. Daar stonden ook straffen op enzovoort. En dat wilde de Joden natuurlijk bewerken dat Paulus gepakt zou worden. En daarmee dat hele, die hele beweging van Paulus dus knal weg. Hè? Dat wilden ze natuurlijk het liefst. En het punt is dat tegen de wet, hè, dat men daarvan beschuldigd werd. Maar er wordt dus een ander voorzetsel dan gebruikt in Johannes 19. Wordt dat tegen de Heer ook gebruikt. Hè? Ook bij de Heer waren de valse getuigen, net als hier. En dat was natuurlijk wat het Sanhedrin gebruikte. Hè? Het Sanhedrin gebruikte valse getuigen. Terwijl de 10 woorden zei, dat wist het Sanhedrin natuurlijk als geen ander zo goed. De 10 woorden zei, je zult geen vals getuigenis tot je naaste spreken. Maar het Sanhedrin, als het gaat om de veroordeling van de Heer Jezus, maalde ze daar niet om. Gewoon valse getuigen, want de Heer Jezus moest veroordeeld worden. Want ja, die ging ook tegen hun wetten in. Hè? Die ging ook tegen hun tradities vooral in, denk ik. Dat het vooral daarom ging. En ze legden dat uit als tegen de wet van Mozes. En dat argument werd tegen Paulus ook vaak gebruikt. Hè? Dat hij in zou gaan tegen de wet van Mozes. Ja, ja. Ja, ja. Handelingen 6 werd dat ook gebruikt, dat argument, bij Stefanus. En u weet wat Stefanus overkwam. Stefanus werd uiteindelijk gestenigd. En dat had ook daarmee te maken. En ook tegen Stefanus. Nou, werd ook natuurlijk... toen Stefanus gesproken had, ja. En toen bleek dat Stefanus zo uit de wet. En dat prikte toen in hun hart. Ja, en toen werd hij gestenigd. Ja. Maar dat is dus ook hier aan de hand. Hè. Ze hadden natuurlijk geen macht van het Sanhedrin hier. Want dit is in Korinthe. En dus wilden ze proberen via de stadhouder Gallio. En dat zou. Stel nou dat Gallio dus een veroordelende uitspraak hier zou hebben gedaan. Dan zou dat ook een zekere, wij noemen dat dan jurisprudentie hebben opgeleverd. Want dat zou dan uit kunnen werken, ook naar andere provincies. Omdat Gallio, dat was best wel een vooraanstaande. Omdat hij goede connecties had bij het keizerlijke hof via Seneca. Zou dat wel invloedrijk zijn binnen het Romeinse Rijk. En zouden dus de beweging, zoals ze dat dan noemden. Hoe noem je dat? Sociologisch, demografisch? Nee, sociologisch denk ik. Een beweging opgezet. He, Paulus, al die mensen die tot geloof kwamen overal. He, overal waren van die groepen ontstaan. En ja, dat moest van de Joden moest dat maar. Ze hadden dus last van de religieuze vervolging. He. Let op, he, ook hier kwam dus de vervolging van de religieuze kant. Niet van de politieke kant. Want ja, kijk, hij was al anderhalf jaar bezig en er waren heel veel mensen tot geloof gekomen, maar... Kennelijk hadden die Romeinen daar totaal geen last van, want Paulus die kon gewoon ongestoord zijn gang gaan. Dus die mensen die gedroegen zich waarschijnlijk voorbeeldig als het ging om de Romeinse wetten. Dus ja, die Joden moesten wat anders bedenken, dus werd geïnsinueerd. Hè? Zo ging dat dan in die tijd. Kijk, die Gallio, ik heb hier even nog wat iets verdere toelichting bij... Gallio was de vriend van keizer Claudius. Hij was tolerant. Hè, want wat voor man was dat nou, die Gallio? Hij was tolerant. Een vriendelijk en innemend mens. En zijn besluit had verstrekkende gevolgen. Hè. Dat zou dus jurisprudentie hebben betekend. Terwijl Paulus, en dan lezen we in vers 14 van Handelingen 18. Terwijl Paulus echter op het punt stond de mond te openen, zei Gallio tegen de Joden. Indien het inderdaad een onrecht was... Of boze boevenstreek, o Joden? Verdraag ik jullie misschien in dit geval? Of hij zegt zoiets van, dan zou ik jullie, even juridisch gezegd, dan zou ik jullie misschien in dit geval ontvankelijk verklaren. Om Paulus eventueel verder te vervolgen, zou je kunnen zeggen. Verdraag ik jullie misschien in dit geval? Dus Gallio zei iets terwijl Paulus al zijn mond opende om zich te gaan verdedigen. Maar Gallio was hem voor en dan moest Paulus natuurlijk zwijgen. Dus hij zegt van ja, als het nou een onrecht was of een boze boevenstreek. Hè, bijvoorbeeld boos wordt gebruikt en boevenstreek, dit woord komt ook maar één keer voor. Hè, dus het heeft echt iets te maken met een lichtzinnige streek uithalen of een boevenstreek of iets dergelijks. Hè, daar heeft het mee te maken. Dus Gallio die antwoordde de Joden. En indien het echte kwesties zijn over een woord of namen of jullie wet, zullen jullie het zelf bekijken. Ik heb niet de bedoeling richter in deze te zijn. Dus hiermee gaf Gallio te kennen dat hij dus de zaak doorzag. Hè, dat hij dus, ja, ik bedoel, hij... had de Joden wel door wat ze wilden, maar hij had ook wel door dat het in wezen ging niet om een afwijking van, of het in, dat het in wezen niet ging, inging tegen de Romeinse wetten, waar Paulus mee bezig was, maar het ging in wezen in, het was in wezen een onderling geschil, religieus geschil, tussen de Joden en Paulus. Dat had hij goed door, dus daar wilde hij, en dat was over het algemeen ook de houding van de Romeinse rechtspraak, dat als het daarover ging, dan hielden ze zich afzijdig. Want ja, dat moesten ze dan onderling maar uitmaken. En zeker deze Gallio, die dan zo in elkaar zat als een beetje rustig, vriendelijk, tolerant. En dat was dan ook precies degene die daar moest zitten. Hè. God had hem daar natuurlijk precies op dat moment daar neergezet. Zodat hij juist deze beslissing zou nemen, die heel gunstig was, juist voor wat Paulus deed. En daardoor kon dat evangelie gewoon enorm door blijven gaan in dat Romeinse Rijk. Dus deze beslissing van Gallio was wel degelijk heel erg belangrijk. Maar hier zien we dat ook, en het is natuurlijk speelt nog iets anders, niet alleen dat God zo iemand daar neerzette met zo'n, laten we maar zeggen, karakter, maar er speelde natuurlijk nog iets anders. En dat is wat wij als gelovigen weten uit het boek Spreuken. Het hart van de koning, Spreuken 21 vers 1, daar komt hij weer. Het hart van de koning is in de hand van de Heer, in de hand van Yahweh als verdelingen van water. En dat doet hij zo, of hij doet zo. En dat hart van de koning gaat dan precies die kant op die vader wil, die God wil. Dat is wat God doet. Dus zo'n koning of zo'n Gallio heeft in feite, maar dat was natuurlijk toen helemaal niet bewust. Maar zo'n Gallio heeft in feite zelf het helemaal niet voor te zeggen. Nee, hij is zich helemaal niet bewust dat zijn gedachten worden aangestuurd en dat hij dan die beslissing neemt die heel gunstig is voor Paulus. En dus voor het evangelie van Paulus natuurlijk nog. Hè, dat is natuurlijk het belangrijkste. En daarom kon het in die tijd doorgaan. Dus ja. En het was belangrijk, want ja, hij had invloed bij het hof van keizer Claudius. De opvolger was Nero en toen werd het allemaal heel anders. Via zijn broer Seneca, de bekende dichter. En dat was dus een gunstig, want deze uitspraak, dat schiep natuurlijk een precedent van als Paulus in een andere provincie kwam, en dit ging natuurlijk rond, dan hoefden de Joden in andere provincies niet te proberen Paulus voor de stadhouder te brengen, want die konden zeggen, nee, Gallio heeft al een beslissing genomen. Dus wij gaan, en dan zullen andere stadhouders zich helemaal niet aan willen branden om daar tegenin te gaan. Dus dat was eigenlijk heel gunstig natuurlijk wat hier gebeurde voor Paulus en zijn evangelie. He, dus dat is, ja, zo zie je hoe God deze dingen toch leidt. He. Ten diepste mogen wij weten dat God het is die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil, maar dan ook echt alles, dus de grote dingen en de details. Dus allemaal door God wordt dat aangestuurd, bepaald, uitgewerkt. En de mens ten diepste, maar ja, daar moet je gelovigen en dan moet je dat ook, misschien moet ik dan toch zeggen, dat ook dat geloof moet je gegeven worden, dat je dat ook dat in de loop van de tijd mag gaan zien, dat inderdaad het echt zo is, dat God werkelijk degene is die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. En dat hij dat doet via zijn eigen zoon, zijn geliefde zoon. En helemaal aan de andere kant dat hij dat doet via de tegenstander, de Satan. Of via de profeten, of via degene die tegenover de profeten staan. Al die dingen, zowel het, laten we maar zeggen, de negatieve kant, de duistere kant, als de positieve kant, de kant van het licht. Het is allemaal volledig in Gods hand. En hij gebruikt het allemaal om tot zijn doel te komen, want hij is tenslotte schepper van het kwaad. En hij gebruikt, en dat kan hij doen omdat hij God is, Yahweh, de enige Elohim, hè, noemt hij zichzelf ook daar in Jesaja 45. Ik ben de enige God, ik ben de enige die dat ook doet en kan doen. Dat kwaad is in de hand van God iets wat hij ook ten goede zal uitwerken. Dat moeten we altijd nooit vergeten. Hè? Want lasterend werd van Paulus ook gezegd, bijvoorbeeld, dat hij zou zeggen, laten wij het kwade doen, omdat dat goede eruit voortkomen. Weet wel, hè, dat stukje in Romeinen 3, vers 8, 9, die kant op. Daar zegt Paulus dat toch ook, dat het lasterend van Paulus gezegd werd, dat hij dat zou leren. Nee, God zet het kwaad in. En God is bij machte om uit dat kwade ook het goede voor te brengen. Ja, dat kwade ten goede te keren, dat kwade te gebruiken in zijn plan om tot het goede te komen. Ja. Maar dat kan dan niet zo zijn dat een schepsel zoals wij, dat wij dan kwaad gaan doen opdat het goede eruit voortkomt. Nee, dat kan je dus niet doen. Dat is aan God voorbehouden. En wij hebben zijn geest ontvangen en wij strekken ons naar uit om ons leven te leven tot eer van God. Dus ja, dat is maar God heeft alles in zijn hand. Hè? Hij is het die alles uitwerkt. Hè? De alles bewerkende God. Zo kun je hem zeker noemen. Dat is echt een waarheid hoor. En dat was natuurlijk hier ook aan de hand bij Gallio. Dat werd natuurlijk door God zo geleid. En ja, kijk, Paulus die zal er bijzonder content mee geweest zijn. En zal God daar zeker voor gedankt hebben. En Paulus heeft natuurlijk geweten dat vader ook dat natuurlijk bestuurde. Natuurlijk heeft Paulus dat geweten op dat moment. En dat hij verder dan door kon gaan. Maar hij wist natuurlijk niet van tevoren, de dag tevoren, wist hij niet dat dit zou gebeuren op die dag. dat hij meegesleept zou worden naar de Bema enzovoort. En dat is dan de spanning waar wij als mensen en ook een Paulus in leefden. Ja, je weet niet wat de volgende dag gaat gebeuren. Maar je weet wel dat de Heer ook bij ons zegt, ik ben met je. Of zoals Filippenzen het zegt, de Heer is nabij. En dat is natuurlijk een geweldige verzekering als wij over allerlei dingen ons druk maken en tobben en allerlei gedachten in ons hoofd halen en tegen dingen opzien en noem alles maar op. Ja, dat is allemaal menselijk en het hoort allemaal bij ons mensen, omdat wij zwak zijn. Maar niettemin mogen we alles met gebed en smeking, met dank bij hem bekendmaken. En in dat besef van de Heer is nabij. Wat er morgen gebeurt, we weten het niet. Maar de Heer is nabij. Dat is wel een zekerheid. En dat was bij Paulus ook zo. Hij had die verzekering gekregen. Ik ben met je, Paulus. En ik heb veel volk in deze stad. En daar zo kon Paulus met een gerust hart zijn dienstbetoon vervullen. Zijn dienstwerk, wat heel zwaar was, kon hij vervullen. En kon hij dat lijden ook met in feite met vreugde in zijn hart ondergaan. Niet dat het makkelijk was, want het was lijden met de lange ei. Het was verdrukkingen, het was vervolgingen en noem alles maar op. Het was niet makkelijk en toch had hij altijd de diepe vreugde in zijn hart. De Heer is nabij. En dat is natuurlijk geweldig dat wij dat mogen beseffen. En hij verdreef hen van de Bema af. Dus Gallio zei, wegwezen jullie, want dit is voorbij. Hij verdreef hen van de Bema af. Ja, en dat is niet op die manier, maar wij gaan ook straks dat Bema-moment natuurlijk meemaken. Dat is dan heel anders. Maar dat noemen wij dan wel het Bema-moment, wat komt na de bazuin. Maar dat Bema-moment, dat is ook een fase, of dat is een gebeuren. Maar dat zal ook een keer voorbij zijn. Dan zal de Heer rond zijn, of dan zal hij klaar zijn met dat wat daar moest plaatsvinden. En dan als dat Bema afgelopen is, als dat voorbij is, dat moment of die periode, dan gaan we in ons dienstbetoon. Dan gaat het verder. En dat beeld deze weg ook uit, hè, dit plaatje. Voor Paulus ging de weg verder en voor ons gaat het dan boven, te midden van de hemelingen, gaat onze weg ook verder. En dan gaan we naar die plek waar de Heer ons wil hebben en dan gaan we ons dienstbetoon doen, ons dienstwerk te midden van de hemelingen. Zo gaat de Heer dat doen. En dat is natuurlijk geweldig hoe we daar dan mogen zijn en optreden en aan de hemelingen bekendmaken ons verhaal van genade en brengen tot onderschikking aan de voeten van Christus. En ja, dat is allemaal geweldig. Wat een toekomst, hè? Wat een toekomst. Vers 17. Maar allen grepen Sosthenes. Want die Joden, die waren natuurlijk daar. Kijk, zo'n Bema, die was op een marktplaats, hè, een Agora, een marktplaats. Dus daar was altijd hoop drukte, veel mensen. En zeker als die Joden dan Paulus daar hebben gebracht, dat trok natuurlijk heel veel mensen. Want daar gebeurde weer iets. En er waren natuurlijk heel veel mensen, niet alleen Joden, maar ook heel veel Grieken, om het zo maar te zeggen, aanwezig. En die Grieken die grepen toen Sosthenes, de overste van de synagoge, want die had misschien wel die hele opstand tegen Paulus aangevoerd of geleid. En ze grepen dus Sosthenes, dat was de overste van de synagoge, en ze sloegen hem voor de Bema. En Gallio bekommerde zich er geheel niet om, dus hij trok zich daar niets van aan. Dus die menigte was boos op Sosthenes, en wat precies daarvan de reden was, was misschien wel omdat Paulus dan misschien toch in die stad heel goed bekend stond. Dat zou zomaar kunnen, maar dat vul ik dan nu even in. En dat men daarom eigenlijk boos was op de Joden. En dat die koelde zij dan op Sosthenes, de overste van de synagoge. Dat is wat er dan precies gebeurt, weet je niet. Maar dat is ook zo als, dat is vaak zo, hè, met oproer of met opstanden of met dingen die gebeuren. Ongeregeldheden, onlusten. Dat is eigenlijk, was toen al zo, maar dat is eigenlijk altijd al, en dat is nog steeds zo vandaag de dag. Als er dingen gebeuren, er is een opstootje en rellen, noem maar op. Dan moet je eigenlijk heel goed kijken wat er dan gebeurt. En als je heel goed kijkt, dan zie je misschien wel dat het anders gebeurt dan het oppervlakkig lijkt. Of dat het uitgelegd wordt. Dat zou heel goed kunnen zomaar in deze tijd. Hè? Dat er allerlei dingen gebeuren waarvan je niet vermoedt dat het zo is. En dat dan gaat zo'n opstand of zo'n demonstratie gaat er ineens heel anders uitzien, die dingen die dan gebeuren. En wat de effecten daarvan zijn. Dat komt dan ineens in een heel ander licht. Als je daarop inzoomt en je weet alles wat daar gebeurt, dan is het toch vaak anders. Nou, zo was het hier waarschijnlijk ook. Wij kijken ernaar. En we hebben dan een idee wat hier gebeurde en wat daarvan de redenen waren. Maar in ieder geval, feit is, hè, dat heeft Lucas zo opgetekend, dat moest hij zo doen. Ze grepen Sosthenes, de overste van de synagoge. En Sosthenes betekent hij die... Er zit iets van het woord redden in Sosthenes. En ook iets van, mogelijk ook iets van krachtig, dat zeggen de meeste namenboeken. En hij, de krachtige die redt. En daarin is hij toch in zijn naam wel iets van, geeft hij iets van de Heer natuurlijk weer. En het is heel goed mogelijk dat dit dus degene was die later door Paulus genoemd wordt in zijn tweede brief. Of in zijn eerste brief moet ik zeggen, sorry. Dat hij die brief schreef met Sosthenes de broeder. Dat dezelfde is. Die is dus later dan kennelijk tot geloof gekomen. Dat kan heel goed. En ze sloegen hem voor de Bema en Gallio bekommerde zich daar niet om. En nou, ik heb er een plaatje bij gezet. Iemand die dat in zijn gedachten had en om dat uit te tekenen hoe dat dan ging. En dat ging natuurlijk in die tijd ook niet zo zachtzinnig, maar dat is vandaag de dag nog steeds zo. Hè. Opstootjes en mensen raken slaags met elkaar, daar gaat het ook niet zachtzinnig hoor. Dat is, kan je beter niet tussen zitten. Paulus echter verbleef nog een aanzienlijk aantal dagen bij de broeders. Afscheid nemend voerde hij uit naar Syrië, dus hij wilde opnieuw op weg terug. Kennelijk was dat het plan van de Heer. Zo had hij dat denk ik het idee gekregen dat het plan van de Heer was dat nu deze reis zo'n beetje ten einde liep en dat hij terugging naar zijn thuisbasis Antiochië in Syrië, waar hij oorspronkelijk ook vandaan was gegaan. Maar hij verbleef nog een aanzienlijk aantal dagen bij de broeders en dat is ook wel fijn als je medegelovigen hebt, dat had ik voor de pauze ook even over, als de gemeenschap. Dat is toch altijd heel kostbaar en ik kan me voorstellen dat Paulus, die daar toch anderhalf jaar had gewerkt en velen had tot geloof zien komen, zien groeien in geloof enzovoort enzovoort. Ja, dan heb je toch wel heel veel een band, een geestelijke warme band met elkaar. En dan is het natuurlijk heel moeilijk om je daarvan weer los te maken en weer verder te gaan. Maar goed, hij was een gezondere, een apostel of een afgevaardigde en hij moest natuurlijk wel verder. Maar ja, dat was niet altijd eenvoudig, denk ik. Dus hij bleef nog een aanzienlijk aantal dagen. En daar konden ze nog met elkaar natuurlijk langer de schriften delen. Want ja, wat doe je met elkaar als je bij elkaar bent als gelovige? Dan deel je met elkaar de schriften natuurlijk. Dus Paulus zal ongetwijfeld nog meer van de schriften hebben doorgegeven. En dat is natuurlijk geweldig wat hij allemaal heeft mogen doen. En natuurlijk heeft hij aan de Corinthiërs in zijn brieven... Wat hij natuurlijk ook daar gesproken had. En daar zal hij ook ongetwijfeld gesproken hebben over wat hij ook schreef aan de Thessalonicenzen. Die brief heeft hij zeer, zeer waarschijnlijk geschreven in Korinthe. En dan zal hij natuurlijk aan de Korinthiërs ook verteld hebben van nou, de bazuin van God. Hè, en wat daarna gaat gebeuren, de Bema. Want dat schrijft hij ook over in de... Juist in de Korinthebrieven schrijft hij daar een aantal keren over. En hij ging ook nog even een stapje verder. Misschien gaan we het even met elkaar opzoeken. 1 Korinthe 15. Want daar maakt hij nog iets meer bekend over. En dat zit dan toch in een lijn in feite. Want de 1 Thessalonicenzen 4 is de eerste onthulling daarover. Dat wij worden weggerukt uit in wolken. En zo zullen wij de Heer dan in de lucht ontmoeten. Hè, tot een ontmoeting van de Heer in de lucht staat er dan. Als ik het even... vanuit de concordante vertaling zeg. En dan zegt hij in 1 Korinthe 15 vanaf vers 50... maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed... het koninkrijk van God, of de koningsheerschappij van God... kun je ook zeggen, niet als lotdeel toegeloot wordt. En de verderfelijkheid of de bederfelijkheid... beërft de onverderfelijkheid niet... Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen veranderd worden. Want de vraag in Korinthe was, met welk lichaam komen zij? In feite had, tot hiertoe had Paulus in feite ook al in 1 Thessalonicenzen 4 gezegd. Hè? Hij zegt, degenen die in Christus gestorven zijn, die zullen het eerst opgewekt worden. En dan zullen wij, dus dat zijn degenen die dan nog niet ontslapen zijn... wij zullen samen met hen tegelijk weggerukt worden tot de ontmoeting van de Heer in de lucht. Dat is wat hij in feite ook al had gezegd. Maar hier gaat hij toch iets verder onthullen. Daarom zegt hij ook, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen veranderd worden. En dat was ook mede een antwoord op de vraag van de Corinthiërs, met welk lichaam komen zij? En dat gaat hij nu verder toelichten. In een ondeelbaar ogenblik, in een onsnijbaar moment, een atomos, in een oogwenk, bij de laatste bazuin, stoot, moet je dat eigenlijk toch opvatten. Letterlijk staat er bij de laatste bazuin, inderdaad, maar dat is niet de laatste bazuin van Openbaring. Dit is de bazuin van God, 1 Thessalonicenzen 4, onthulling van Paulus. Dit is de bazuin van God, dit is niet de laatste bazuin, de zevende bazuin die door een boodschapper wordt geblazen. Nee, dit is de bazuin van God. En dit is de laatste bazuin stoot, immers de bazuin zal klinken en de doden zullen onbederfelijk of onverderfelijk opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet zich, of moet onverderfelijkheid aandoen, daar heb je het woord weer, daar zijn we in Efeze mee bezig, afleggen en aandoen. Efeze 4, weet u wel? Afleggen en aandoen, onze nieuwe levenswandel. En dit wordt hetzelfde woord gebruikt, aandoen. En het sterfelijke moet, en het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Athanasia, dat is geweldig wat hier staat. Hè? Hier staat de ware onsterfelijkheid. Waar mensen die God niet kennen naar op zoek zijn. Die willen het liefst eeuwig leven. Die willen onsterfelijkheid hebben. En die bedenken dan allerlei dingen. Of die menen een of ander elixir. Kent u dat woord? Elixir. Een of ander elixir kunnen maken. En als ze dat dan drinken, dan zijn ze onsterfelijk. Hè? Dat is allemaal uit de verhalen. Maar hier staat het werkelijk. Hè? Hier staat de waarheid over wat dan zal gebeuren. Het sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen. Dus niet meer sterven. Dat is wat wij dan zullen ontvangen op die dag, op die grote dag, als de bazuin klinkt. En bij die laatste bazuinstoot, dus dat is toch een proces, lees de UR, de Nederlandse UR, hebben dat in delen en binnenkort komt het laatste deel ervan uit, deel 5, wat er dan op die dag gebeurt. Fijne artikelen. Onsterfelijkheid, dat is in feite wat wij dan zullen ontvangen. Dus wij zullen veranderd worden. Dus dit aardse, nederige, stervende lichaam zal veranderd worden. En dan zal het niet langer stervend zijn of sterfelijk, maar dan zal het onsterfelijk zijn. En dat is wat God dan in ons doet. Dat is een enorme verandering. En dat wordt dan gezegd in die prachtige beeldspraak met bekleed. We worden dan daarmee bekleed. Dat is een prachtige manier van uitdrukken wat Paulus ook nog eens herhaalt in zijn tweede brief aan de Corinthiërs, in het vijfde hoofdstuk. Daar heeft hij het ook over bekleed worden. Dat wij bekleed zullen worden in de toekomst en dan zullen wij niet naakt bevonden worden. 2 Korinthe 5, dat gaat over ons eonische huis. Dat is die woning die wij zullen ontvangen uit God. Dat is in feite hetzelfde, alleen dan wat anders beschreven, als wat hier staat. Dat is hetzelfde als dat ons die onsterfelijkheid ontvangen, die verandering. En dan zullen wij zodanig veranderd zijn, verheerlijkt, onsterfelijk. En in die hoedanigheid zullen wij dan ook op of bij de Bema zijn. Dat moeten we natuurlijk nooit vergeten, hè? Als het de Heer daar gaat spreken, bij de Bema of op de Bema, hoe je het zeggen wilt, het is beeldspraak natuurlijk, dan moet u goed beseffen dat u dan onsterfelijk bent, dat u dan in een heerlijkheidslichaam bent, dat u dan een heel andere hoedanigheid hebt dan dat u nu bent. Nu heeft u een zielslichaam en dan zullen wij een geestelijk lichaam hebben. Zo spreekt Paulus erover. Zo is het als het is, naar 1 Korinthe 15. En dan zal het woord ook worden, staat er, heel mooie. Dan zal het woord worden, eigenlijk, hè, als je het letterlijk vertaalt. Dat geschreven staat, en dan citeert hij hier, daar hadden we het ook vanavond over, uit Tenach, Jesaja 25, vers 8. en Hosea. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? En dan is het, ja, geweldig, hè? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Nou, dat is natuurlijk een geweldige verzekering. En daarom zegt hij ook, daarom mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. En dat hebben we wel eens in het verleden ook. Hè. De nadruk is natuurlijk hier dat het werk van de Heer is. Hè. Het is niet het werk wat wij allemaal zelf bedenken of verzinnen of bouwen aan een nieuwe aarde, weet ik wat allemaal. Nee, het werk van de Heer. Daar gaat het om, hè. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Dat is die geweldige verzekering die we hebben als slotakkoord van dit geweldige hoofdstuk van de opstanding. God geeft die opstandingskracht nu al in ons leven, zodat we dat dienstwerk ook kunnen doen. Zodat we ook dat werk van de Heer kunnen doen. Daar heeft hij de kracht voor, dat is zijn opstandingskracht. Ja, dat is natuurlijk geweldig, hè. Dit stukje om, alleen al om te lezen is het geweldig. En ja, dat is natuurlijk een onthulling van een geheimenis. Hè? Dat heeft Paulus bekendgemaakt. Dat mogen wij nu, zoveel jaar later, mogen wij nu als gelovigen dat tot ons nemen, dat ontvangen en daar blij mee zijn, daar dankbaar mee zijn. Hè? Dit is onze toekomst. Geweldig. Hè, onze toekomst ziet er geweldig uit en daarom zijn we in die zin altijd optimistische mensen. Hè? Dat is, ja, als je daarnaar kijkt, dan zijn we eigenlijk te allen tijden optimistisch. En dat is niet een gemaakte vrolijkheid die wij dan hebben. Nee, dat is echt gebaseerd in dat hele evangelie van de apostel Paulus natuurlijk. Hè? Daarom zijn we optimisten. Het beste komt nog, ja zeker, nou en of. Ook samen met hem waren Priscilla en Aquila, die gingen mee. Hij had in Kenchrea het hoofd afgeschoren. Ja, dat is raar, hè? Hij had niet het hoofd afgeschoren, maar hij had het hoofd afgeschoren. Even de juiste klemtoon leggen, anders denkt u verkeerd. En grammaticaal Grieks is het niet helemaal zeker of dit gaat over Paulus of dat dit gaat over Aquila. Dat zou ook nog kunnen, dat Aquila een gelofte had gedaan, want hij had een gelofte. En waar verwijst dit naar terug? Dit verwijst terug naar een Nazireër gelofte. Je moest, als je een Nazireër gelofte deed, nummer 6, dan had je een bepaalde periode waarin je je helemaal toewijdde aan de Heer, aan God. En in die tijd mocht je geen sterke drank drinken en mocht je je hoofdhaar niet scheren. En er waren nog een aantal voorschriften. Nou, daar had het mee te maken. En het kan best zijn dat Paulus om een of andere reden dat gedaan had. En dan als einde van die gelofteperiode, van die Nazireër gelofte, dan was je haar natuurlijk gegroeid, want je mocht je tussendoor niet, dat kon niet. Maar aan het eind daarvan, als dat voorbij was, die fase, dan mocht je je hoofdhaar weer netjes maken. En nou goed, dat kan dus Aquila geweest hebben, maar uitleggers die zeggen dat het toch waarschijnlijker is dat Paulus dat gedaan heeft. Misschien wel toch een beetje om Joodse mensen tegemoet te komen op een of andere manier, dat zou zomaar kunnen. En misschien wel omdat hij zich ook dan echt wilde wijden aan de Joden. En ook één punt was, en zo dat geven dan uitleggers aan. Eén punt was van zo'n Nazireeën gelofte, dat je dan ook geen doden mocht aanraken. Dat was ook een stuk toewijding. Want daar zou je daardoor, zeg maar, verontreinigd worden. Hè? Priesters en levieten mochten sowieso in hun dienst geen doden aanraken. Nee, want dan zouden ze onrein zijn voor de rituelen, voor de cultus, om het zo maar te zeggen. En dat wordt dan, je zou dat misschien dan zo hebben verschillende uitleggers die ik in de concordanten in de US ben tegengekomen, geven toch verschillende dat aan, dat het te maken heeft met de Joden daar, die wezen het af. En dat de apostel Paulus zich zodanig wijdde aan het werk van de Heer, ja, dan, dat hij in die fase ook eigenlijk geen aandacht meer besteedde aan de Joden, omdat het volstrekt duidelijk was dat ze het evangelie hadden afgewezen, denkbaar aan die hele kwestie bij Gallio, en dat hij ze dan als het ware als geestelijk gezien dood zag en daarom geen contact met hen had. Zo, dat zou een reden kunnen zijn, zo zou je het misschien kunnen uitleggen. Maar in ieder geval, er was dus sprake van zo'n gelofte. Het was dus een Nazireer gelofte. En u moet dat ook niet verwarren met dat de Heer uit... dat de Heer ook zo werd genoemd, hè, een Nazorener. Maar dat had meer te maken met dat hij uit Nazareth kwam. Dat werd dan als een soort... neerbuigend, zo werd er over hem gesproken. En soms wordt dat door mensen ook wel eens opgevat alsof de Heer een Nazireer zou zijn, maar dat is niet zo. Hij had geen Nazireer gelofte, hij was geen Nazireer naar nummer 6. Maar hij kwam natuurlijk wel uit Nazareth. En ja, Nazareth Galilea, dat stond natuurlijk ten opzichte van Judea niet zo hoog aangeschreven. Ze beschuldigde de Heer van dat hij een wijnzuiper was bijvoorbeeld, hè. Dat werd van hem gezegd, omdat hij gewoon met mensen mee at. En hij zal dan ook dus wel wijn gedronken hebben. En dat mocht de Nazireer natuurlijk ook niet doen, want er mocht geen wijn of sterke drank drinken in zo'n gelofteperiode. Dus dat de Heer een Nazireer was, dat is niet mogelijk om dat aan te nemen. In ieder geval had hij dat gedaan en hij ging dus nu op weg. En hij geraakte in Efeze, want hij voer uit. En hij ging ook dan per schip over de Egeïsche Zee en kwam hij over het water bij provincie Azië terecht in Efeze. Zij geraakte dan in Efeze. En als u daar komt, als u misschien daar nog eens een rondreis maakt, een Paulus rondreis, dan zou u ook in Efeze kunnen komen. En dan ziet u dit. Dit is de oude bibliotheek van Celsus. En Celsus was een bekende Romeinse stadhouder. Geen keizer, maar een bekende. En zijn zoon had ter ere van hem deze bibliotheek opgericht. En dat is die is blijven bestaan. Weliswaar vervallen, maar toch is die overeind gebleven. En het is nu een bezienswaardigheid. En u ziet daarvoor vier zuilen, zeg maar, of vier nissen. En daarin stonden dan beelden van vier vrouwen en die beelden dan de vier deugden uit. En dat was dan, geloof ik, de kennis, de wijsheid. Ik weet niet meer uit mijn hoofd. Er waren in ieder geval vier van dat soort kennis, wijsheid. Dan nog twee. In ieder geval, de bibliotheek van Celsus was een beroemde bibliotheek waarin 12.000 rollen waren opgeslagen en die men dan kon pakken daar en lezen. En die was zo gebouwd dat 's morgens het volle zonlicht gelijk daarin scheen, zodat je, als je die rollen zat te lezen, had je daar goed licht bij. Dus ze hadden het speciaal zo gebouwd. Dus beroemd, bibliotheek van Celsus. Dus als u nog eens in Efeze komt, dan kunt u dat bezichtigen daar. En hij liet hen daar zelf... En hen liet hij daarachter. Dus Priscilla en Aquila, die bleven achter in Efeze. Of hij liet hen daarachter. Het is niet helemaal duidelijk of dat in Kenchrea was of later. Maar in ieder geval Priscilla en Aquila, die gingen niet verder met hem mee. Zelf echter binnenkomend in de synagoge discussieerde hij met de Joden. Nou, dat discussiëren, dat is eigenlijk het over en weer argumenteren. Dus dat niet zozeer... Wat ik al eerder zei, is niet zozeer discussiëren om gelijk te hebben, maar dat is meer argumenteren van, ja, jij zegt dit uit de Tenach, de Joden zeiden dan, ja, maar er staat ook dat in de Tenach, en dat dan tegen elkaar afwegend enzovoort. Zo ging dat dan. Hè. In de synagoge, u ziet hier een plaatje van de synagoge in Deventer, misschien ook ooit, als u daar eens bent, leuk om eens te bezichtigen. Dat is altijd de moeite waard, vind ik, als je ergens bent en er is een synagoge en je kunt hem bezichtigen. Vind ik altijd wel de moeite waard om even een kijkje te nemen, al dan niet met de gids. Het is toch bijzonder, want het is toch, laten we zeggen, waar Joodse mensen bij elkaar komen en ze toch dan daar de rollen openen en wordt gelezen. En goed, dan geeft de rabbijn een uitleg. Maar het is in ieder geval toch nauw verbonden met de Torah, met de Tenach. Dus hij discussieerde met de Joden. En ze vroegen hem een langere tijd te blijven in Efeze, maar hij willigde dat niet in, want hij moest verder. Dus hij is toen, we weten niet hoe lang, maar betrekkelijk kort in Efeze geweest. En dan sluiten we vanavond af met deze. Maar afscheid nemend en zeggend, ik zal weer teruggaan naar jullie wanneer God het wil, voer hij uit van af Efeze. En we zien er op het kaartje dat hij dan dus naar, waarschijnlijk naar Jeruzalem is gegaan en daar heel kort is geweest. Dat neemt men althans aan en toen naar Antiochië. Maar goed, dat is voor een volgende keer. En ook hij moest daar toch door. Het lijkt erop dat hij daar snel door is gegaan. En dat was kennelijk dat hij van overtuigd was dat het Gods wil was dat hij nu snel per schip doorging naar Caesarea, Jeruzalem, wat zal het zijn. En hij zegt nou, als God het wil, wij zeggen dan tegen elkaar in het Latijn Deo Volente. En ja, op zich is dat heel goed motto natuurlijk, want als God het wil, dan zullen we, we maken als mens natuurlijk plannen. Je moet soms toch vooruitkijken, een week of een dag, weet ik het. Je moet toch wat plannetjes maken, wat ga ik de volgende dag doen of wat ga ik de volgende week doen. Maar uiteindelijk altijd met het gebed, ja vader, als u het bedoelt, als u het goed, als u het wil, dan zullen we daar ook komen. En vaak zijn ook de dingen die zich in je leven veranderen. Als de dingen in je leven anders moeten, dan is het vaak zo dat vader werkt door de omstandigheden. Dat de omstandigheden in je leven zodanig gaan dat duidelijk wordt dat je een andere kant op gaat. Of blijft waar je bent, of hoe dan ook. Of dat je iets voorneemt en er komt ineens iets tussen waardoor het helemaal niet doorgaat. Ja, dat is dan toch uiteindelijk wat vader bedoelt dan op jouw levensweg, op uw levensweg. Dan wil vader het anders en dan is het ook goed, want dan bedoelt hij dat niet wat jij misschien van plan was of wat je misschien dacht dat de bedoeling was, dan blijkt het toch anders te zijn en dat is voor ons vaak lastig te zien, maar goed, het is er wel. En zo ging Paulus natuurlijk ook en natuurlijk Paulus had een bijzondere leiding door de Heilige Geest, dat geloof ik wel. Maar ook vaak de omstandigheden en de Satan hinderde hem, zegt hij wel eens. Of de geest van Jezus. De geest van Jezus liet het niet toe, hebben we ook gezien. Toen hij daar was in dat kleine Azië. Dat gebeurde ook, dus dan werd hem dat duidelijk dat het niet de bedoeling was. Of er kwam allerlei dingen tussen. Nou, zo ging het ook bij Paulus en ik denk dat het bij ons ook vaak zo werkt, de omstandigheden. Maar goed, hij voert uit van Efeze en dan gaan we een volgende keer met elkaar verder. Zullen we de Heer danken? Vader, wij danken u dat we ook vanavond een paar momenten stil konden staan bij dit stukje uit Handelingen. We danken u voor de gang die u Paulus deed gaan. En het was natuurlijk alles door u geleid, Vader, want u bent het die alles bewerkt. En deze weg, dit vele reizen in die tijd, wat toch ook vaak lastig was, vermoeiend was. En ja, vader, u ging uw weg zo met Paulus en zo heeft het ook moeten zijn. We danken u voor al de brieven die dat heeft opgeleverd, waartoe u ook Paulus aanzette om die te schrijven of te laten opschrijven. We danken u voor alles wat bewaard is gebleven, vader, en dat is ook genoeg, dat is voldoende wat wij mogen weten en dat is ontzettend veel en rijk. Vader, dank u wel dat Paulus in Korinthe was, dat hij in Efeze was en daar de broeders ook heeft mogen ontmoeten en versterken. We danken u dat alles gaf in zijn leven en dat we daar dankbaar op mogen terugkijken. En ook daaruit mogen leren, vader, hoe u werkt en hoe processen gaan. We danken u dat alles in uw hand is. We zijn van u en we zijn ook altijd voor uw rekening en we mogen leven inderdaad in het dagelijkse aandoen van die nieuwe mens, Christus, bekleed zijn met Christus, de Heer Jezus Christus aandoen. Vader, dank u wel dat we zo daarin en daaruit mogen leven. We danken u daarvoor. We danken u voor uw genade en trouw en heerlijkheid en goedheid in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.